Welkom bij deze verkenning. Vandaag speciaal voor jou samengesteld. We duiken in een heel bijzonder themanummer van het tijdschrift voor HRM. Dat gaat helemaal over algoritmisch human resource management.
Ja.
En het tijdschrift, hè, dat staat echt bekend om die brug tussen wetenschap en de praktijk. Hier in Nederland, maar ook in Vlaanderen.
Klopt.
En dit nummer, nou, dat zit dus bomvol inzichten. 12 bijdragen in totaal, studies, essays, echt van alles over hoe data en ja, AI het HR-vak veranderen.
Precies, een rijke verzameling dus. En onze missie vandaag is eigenlijk om jou een helder overzicht te geven. Wat zijn de belangrijkste thema's, de bevindingen?
Ja, wat zijn de kansen?
Inderdaad, en de uitdagingen natuurlijk. Wat betekent dit nou concreet voor jou als HR-professional of als student? Oké, laten we dit eens uitpakken. Eerst even scherpstellen. Wat is dat nou algoritmisch management? Goeie vraag. Simpel gezegd, het gebruiken van data en algoritmes voor managementtaken.
Zoals controle, beoordelen, aansturen van medewerkers?
Precies, dat soort dingen. Zagen we eerst vooral in de platformeconomie, hè? Denk aan maaltijdbezorgers.
Ja.
Maar nu zie je het eigenlijk steeds meer in reguliere organisaties.
Oké, en wat zijn daar de effecten van?
Nou, daar is interessant onderzoek naar gedaan. Daas en collega's die gebruikten data uit de NEA. Dat is die grote nationale enquête arbeidsomstandigheden.
Oh ja, die ken ik.
En wat blijkt? Al 27% van de Nederlandse werknemers ervaart meer controle door nieuwe technologie.
Zo, 27%. Dat is best veel.
Ja. En het hangt samen met minder autonomie ervaren, hogere werkdruk en ook meer burn-out klachten.
Oei.
Vooral bij jongere werknemers, lager opgeleide en in sectoren als vervoer, zorg, horeca, financiële dienstverlening.
Dat klinkt toch best negatief. En is dat het hele verhaal dan?
Nee, gelukkig niet helemaal. Diezelfde studie van Das en zijn team laat ook zien, met praktijkvoorbeelden.
Zoals?
Nou, een app in de groenvoorziening of systemen in klantcontactcentra. Die voorbeelden laten zien dat de impact enorm afhangt van de keuzes die organisaties maken.
Ah, oké. Okay.
Technologie kan ook ondersteunend werken. Het kan autonomie vergroten, werk makkelijker maken. Het hangt dus echt af van het ontwerp en de implementatie, hoe je het doet.
Oké, okay, dus de manier waarop is cruciaal. En hoe zit dat dan specifiek in de zorg? Daar is de werkdruk al zo enorm hoog.
Ja, precies. Daar keken Scholz en collega's naar. Bij zorgmedewerkers die al met AI werken.
En?
Ze gebruikten het AMO-model. Dat kijkt naar abilities, de vaardigheden. Motivation, de motivatie. En opportunities, de kansen die geboden worden.
Oké. Okay.
En ook daar zie je een gemengd beeld. AI kan werkdruk verlagen, zeker. Maar het kan hem ook verhogen. Bijvoorbeeld als het ingewikkeld is of een soort black box.
Onduidelijk, precies. Wat daar echt cruciaal bleek, betrek medewerkers erbij. En wat je ook ziet ontstaan, zijn nieuwe hybride rollen.
Ja, de AI en Care Fusion Expert noemen ze dat. Iemand die en zorgtaken doet, en AI ontwikkelt of implementeert. Dus echt een nieuwe functie. Wauw, interessant. Dus het gaat niet alleen om anders werken, maar echt een nieuwe functies. En een heel andere hoek, de topsport. Daar spelen data al langer een grote rol, toch?
Zeker.
Renkema en Morsink hebben daar een case study gedaan bij Heracles Almelo.
De voetbalclub.
Wat leren we daarvan? Nou, hoe technologie talentmanagement echt transformeert. Denk aan systemen zoals SciSports voor scouting, dus voor de instroom.
Ja.
En GPS-trackers, videoanalyse voor het monitoren van prestaties en ontwikkeling. Dat is dan de doorstroom.
Logisch.
Dat leidt tot nieuwe rollen, zoals de performance coach. En het vraagt om nieuwe vaardigheden. Ja, data-interpretatie vooral.
Mag. Er is vast een maar. Haha, ja. Maar ook hier geldt, die technologie is een hulpmiddel. De menselijke interpretatie, de sociale context, die blijven essentieel. Zeker voor de mentale aspecten van talent. Dat vang je niet zomaar in data.
Duidelijk. Dus technologie als ondersteuning, niet als vervanging van de menselijke factor.
Goed, we zien het dus bij talentmanagement, prestaties, waar nog meer?
Leren en ontwikkelen bijvoorbeeld.
Absoluut. Daar is ook echt fascinerend onderzoek naar gedaan, door Marlo Kenge. Zij heeft maar liefst 370 AI-toepassingen geïdentificeerd.
Binnen L&D.
370? Wauw.
Ja, enorm hè. Verspreid over alle expertisegebieden. Van het ontwerpen en ontwikkelen van leeroplossingen, dat komt het vaakst voor, tot training, coaching, advies, effectmeting, noem maar op.
Jeetje, wat betekent dat dan voor de L&D-professional? Die moeten we omschakelen, lijkt me.
Ja, dat vraagt echt om een nieuwe set competenties. Je moet AI conceptueel begrijpen, inclusief de ethische kant ervan.
Logisch.
Informatie- en datavaardigheid is cruciaal. Denk aan goed kunnen prompten. Dus de juiste vragen stellen aan die AI.
Ja, dat hoor je steeds vaker.
Digitale contentcreatie, transformatievaardigheden. Maar ook, en dat is belangrijk, de generieke skills blijven nodig. Een learning mindset, kritisch denken, creativiteit en juist ook je eigen L&D-expertise inzetten.
Dus niet blind varen op de tech. Nee, precies. De uitdaging is die balans vinden. Tussen efficiëntie, ja, je kunt sneller content maken, en effectiviteit. Zorgt het er ook echt voor dat mensen beter leren? En vergeet niet de nieuwe AI-wetgeving, hè? Die stelt ook eisen aan AI-geletterdheid.
Goed punt. En het themanummer belicht nog meer toepassingen, hè? Ik zag een column van Pieter Vermeer over de AI-coach voor loopbaanbegeleiding. En Levi van der Heijden schreef over menselijk kapitaal en AI. Maar naast die toepassingen en ervaringen biedt het nummer ook ruimte voor kritische reflectie. Hoe praten we eigenlijk over AI en werk? Welke beelden gebruiken we? Ja, dat vond ik een heel sterk stuk. De column van Nikki Dries, I Reject Your Frame. Ze stelt de manier waarop AI vaak wordt gepresenteerd ter discussie.
Precies. Ze laat zien hoe dominante frames, zoals het idee van onvermijdelijke vooruitgang, of dat het alleen maar om productiviteitswinst gaat, vaak een heel bepaald en zeker niet neutraal beeld schetsen.
En wat is haar punt daarmee?
Haar kernboodschap is: accepteer die frames niet zomaar. Ze reikt ook tegenargumenten aan om het debat, te democratiseren, zoals ze zegt. De toekomst bestaat niet, de toekomst is wat we ervan maken.
Mooi gezegd.
Het is echt een oproep tot kritisch denken. Wiens belangen worden gediend met een bepaald frame? Heel belangrijk. En een andere kritische noot kwam uit het essay van De Koster en de Winne. Zij waarschuwde specifiek voor AI-gestuurde nudges, bijvoorbeeld via van die wellness-apps op het werk.
Ja, dat is een interessant punt.
Waarom is dat riskant volgens hen?
Nou, omdat die technologie vaak zo allesomvattend is, onderzichtig ook, heel direct en er is minder menselijke interactie.
Okay.
Daardoor kan de focus heel sterk op het individu komen te liggen, op individueel falen als je bepaalde vaak gezondheidsgerelateerde targets niet haalt. En dat kan juist averechts werken voor het welzijn.
Ah, dus het kan schuldgevoel aanpraten?
Ja, een soort quantified self op steroïden, maar dan opgelegd door de werkgever. Dat is een waarschuwing.
Oké, dus als we al die bijdragen zo'n beetje overzien. De technologie is er, de toepassingen groeien exponentieel, maar de impact, die is complex en hangt enorm af van hoe we ermee omgaan.
Exact, dat is echt de rode draad, vind ik. Je ziet het bij Das, bij Scholz, bij Kenge, het belang van bewuste keuzes bij de implementatie.
En wat zijn dan die bewuste keuzes? Betrek medewerkers, zorg voor transparantie, wees kritisch over welke data je verzamelt en waarom, investeer in vaardigheden en, heel belangrijk, behoud die human touch, die menselijke maat, sociale innovatie naast de technologische.
Precies dat, hand in hand. Zo, nou, dat was een snelle tour door dit themanummer over algoritmisch HR. Wat wel duidelijk wordt, AI en algoritmes zijn een blijverje, hè? Ze veranderen HR echt fundamenteel.
Zeker.
En er zijn enorme kansen. Efficiëntie, ondersteuning, nieuwe inzichten. Absoluut. Maar tegelijkertijd zijn er serieuze uitdagingen rond controle, welzijn, de skills die nodig zijn, ethiek, het risico op bias.
Ja. En het belangrijkste inzicht is misschien wel, de impact ligt niet vast. Die wordt echt gevormd door de keuzes die organisaties, managers en jij als HR-professional of student nu maken.
Ja, precies. En dit overzicht is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Voor de echte diepgang, de details van die onderzoeken, de volledige argumentaties.
Dan moet je het themanummer zelf lezen.
Precies. We verwijzen je graag naar het tijdschrift voor HRM zelf. Echt een aanrader als je serieus met het onderwerp aan de slag wilt.
Zeker doen. En misschien een laatste gedachte om je aan het denken te zetten. Nu je dit overzicht hebt gehoord, welke ene vraag over de toekomst van HRM en AI houd je nu het meest bezig? Voor je eigen werk of je studie? Goeie vraag om mee af te sluiten. Dank voor het luisteren naar deze verkenning.